Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land, dierbare luisteraars van Radio Maria. Vandaag mogen wij verder op weg gaan. Op weg met die bijzondere figuur van moeder Martha van den Putten. In een vorige aflevering mochten we dus reeds de plaatsen bezoeken waar de congregatie, die uiteindelijk door moeder Martha werd gesticht, belangrijke momenten in haar ontstaansgeschiedenis heeft beleefd. Vorige aflevering kon u het eerste deel horen van het luisterverhaal waar we het leven van moeder Martha beter mogen leren kennen. En dan in het bijzonder de periode voordat de congregatie werd gesticht. Vandaag gaan we verder. Ook in het leven van moeder Martha en in het leven van de congregatie. En u zal ongetwijfeld verschillende fasen herkennen die we in onze eerste deel van de pelgrimstocht reeds mochten proeven en ontvangen, ontmoeten door de plaatsen te bezoeken waar dit alles zich heeft afgespeeld. Ontdekken wij samen het tweede deel van het leven van moeder Martha, alvorens wij zullen aankloppen aan de deur van het klooster in Tienen, en waar we kennis zullen maken met een van de zusters waar we ons binnenkort thuis mogen weten. En omdat het dus belangrijk is om de levensgeschiedenis van deze bijzondere vrouw beter te leren kennen, gaan wij nu verder in dit tweede deel. De stichting van de congregatie. De geestelijke leider van moeder Martha, pater Valentinus, wenst een congregatie van zusters passionisten missionarissen te stichten. En hij houdt eraan dat Martha dat werk in handen neemt. Jezus zegt haar op 27 december 1926:
Gehoorzaam, ik zorg voor alles, vrees niet.
Martha aanvaardt het, omdat Jezus het wil. Op 23 november 1927 benoemt kardinaal Van Rooij haar tot directrice van de nieuwe stichting. Hij zal altijd de kleine congregatie steunen.
Hij was voor ons meer dan de kardinaal. Hij was een vader,
zegt moeder Maria Martha vaak.
Ik zal voor alles zorgen,
had Jezus gezegd. Wat een vreugde. Reeds enkele meisjes melden zich aan. Op 8 december 1927, feest van de onbevlekte ontvangenis, start de congregatie van de zusters passionisten missionarissen met 6 postulanten, waarbij 8 dagen later nog 2 andere meisjes zich aanmelden. Martha is de moeder en zal het blijven tot haar dood op 17 september 1967. De eerste 8 postulanten, waaronder moeder Martha, nemen het kloosterkleed op 15 juni 1928 in de kerk van de paters passionisten te Wezenbeek op hem. Pater Valentinus leidt de plechtigheid. De algemene overste van het klooster van de Zeven Smarten, uit Wezenbeek-Oppem, geeft de sluier aan moeder Martha. Zij zelf, op haar beurt, geeft het kleed aan haar zeven medezusters. Op 8 december 1928 stuurt kardinaal Van Rooij de goedkeuringsbrief van de congregatie vanuit Rome. Het is ook hij die de plechtigheid presideert van de geloften van de 8 eerste zusters op 15
juli 1929.
Moeder Martha neemt van nu af de naam Moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus. Het kruis rijst aan de gezichtseinder. En welk een kruis. Eerwaarde pater Valentinus sterft plotseling op 27 oktober 1929, feestdag van Christus Koning, 2 jaar na de stichting. Het verdriet van moeder Maria Martha is groot. Ze verbergt het nochtans voor haar medezusters. Van nu af rust een zware last op haar schouders. Jezus geeft zoveel liefde in haar hart dat het is alsof het zal barsten. Zij laat zich leiden waarheen ge niet wilt, op de weg van de totale zelfgave, als medewerkster aan de verlossing van de wereld, door haar lijden bij dat van Jezus te voegen. Zo zegt ze:
ik zal zeer trouw zijn aan de genade. Ik zou me niet tevreden kunnen stellen met enkel een zekere graad van volmaaktheid na te streven. Ik wil het uiterste voor mijn ziel. Het moeten heldhaftige deugden zijn.
Hoe zal ze deze grote wens vervullen? Ze zal zeer eenvoudig leven, in grote nederigheid, niets laten uitschijnen van haar mystieke belevenissen. Naar het voorbeeld van Christus zal zij alles geven voor haar naaste. Hoe ruim is voor haar de betekenis van dit woord? Zij zal steeds voor ieder toegankelijk zijn, vol aandacht voor eerst voor haar medezusters. Voor God heeft zij de verantwoordelijkheid ze te helpen op de weg naar de volmaaktheid. Altijd zal zij dat tactvol doen, met de zachtheid van het hart van Jezus. Zij wil hen allen heilig. En hoezeer bemint zij ze. Luister maar.
Bemin al mijn dochters, ja allen, de ene evenzeer als de andere,
zal ze dikwijls zeggen. Is het zo niet dat een moeder haar kinderen lief heeft? Zij zegt zelf dat zij de geestelijke barensweeën geleden heeft voor ieder van haar dochters. Dat zij de Heer gevraagd heeft te leiden in hun plaats en hun vagevuur te doorstaan.
Ik houd mij bezig met mijn 33 dochters. Ik zoek ze te onderwijzen, te vormen en te bemoedigen. Altijd met een glimlach, terwijl niemand mijn zwaar lijden kan vermoeden. Vader, ik verzeker u dat ik een verschrikkelijke bladzijde van mijn leven doorleef, maar die zal nooit door iemand gelezen worden in deze wereld.
Nooit is zij alleen op haar bureel. Zij luistert, verbetert, moedigt aan, glimlacht. spreekt met de zusters die haar nooit een ogenblik met rust laten. Het hart van moeder Maria Martha doorstaat een andere periode van lijden voor de geestelijke vooruitgang van haar dochters. Zij schrijft aan een priester:
ook deze periode zal niet gelezen worden op aarde.
Voor iedere nieuwe zuster doorstaat ze de geestelijke barensweeën en leidt zij doodsangsten. Zie hier enkele richtlijnen die ze hen geeft. De Heer verlicht haar voor ieder geval afzonderlijk.
Dierbaar kind van God, vergeet niet. De God die je kiest als verloofde, als bruidegom, is een gekruisigde God. Vergeet het nooit. Je moet afstand doen van je grillen. Afstand van de wens geprezen te worden. Zelfs door Jezus of door je overste. Een sterke ziel is een ziel die zich niet laat neerslaan, noch ontmoedigen, maar die geleid door het geloof altijd handelt om God te behagen. Onder zijn blik zichzelf vergeet of wenst vergeten te worden. Glimlach altijd en wees steeds even goed geluimd. Mag ik je nogmaals herinneren wat Jezus me zo dikwijls heeft ingegeven je te zeggen? Wees mateloos edelmoedig. Doe ieder ogenblik je plicht. Eenvoudig om Jezus te behagen. En vergeet de oude mens om enkel te handelen voor Jezus. Je zult zien dat de genade van Jezus wonderen zal verrichten in uw ziel.
In haar brieven gericht aan de zusters komt moeder Maria Martha dikwijls terug op de volgende punten. Grote zorg besteden aan de meditatie, als ook aan de voorbereiding van de heilige communie, aan het persoonlijk gewetensonderzoek en aan het bezoek aan het heilig sacrament. Moeder Maria Martha moedigt haar dochters aan, maar wil niet dat ze angstig zijn.
Moed, mijn dochter. Jezus bemint je. Maak geen nutteloze zorgen. Het is door de liefde en niet door de angst dat Hij je wil leiden naar de volmaaktheid. We zijn toch in het klooster om Jezus te dienen. En dienen betekent zich niet terugtrekken op zichzelf. In je ziel woont de heilige drievuldigheid. Maak het er zeer stil, uit eerbied voor de tegenwoordigheid van deze goddelijke drie-eenheid. Wanneer men een kerk binnengaat, zelfs al is men in druk gesprek, zwijgt men plots op de drempel. Het is een stilte uit eerbied voor het heiligdom. Is het niet eenzelfde daad van geloof als wij het stilmaken in onze ziel uit eerbied voor de God die er woont? Het is een grote genade van Jezus dat je je onvermogen, je niet zijn aanvoelt. Dank Hem, dierbare zuster. Blijf in zijn armen als een heel klein kind. Het is jouw plaats, zoals de kleinste die nog niet kunnen lopen.
Niet alleen haar dochters, maar mensen van elke rang en ouderdom, van de eenvoudigsten tot de hooggeplaatsten, richten zich tot haar. Aangetrokken door haar eenvoud, haar goedheid, het geluk van haar ziel dat uit haar ogen straalt, haar moreel evenwicht en de vele wijze raad. Deze blijken van vertrouwen beantwoordt moeder Maria Martha met bemoedigende woorden. Ze brengt rust en toont begrip voor hun zielstoestand. In haar zachtmoedige liefde is zij het die iedereen bedankt omdat zij hen behulpzaam mocht zijn. Zij spreekt vooral over het geloof, het vertrouwen, de overgave aan de wil van de liefdevolle God.
Hoe groter ons geloof en vertrouwen is, hoe meer wij op de Heer mogen rekenen.
Voortdurend was moeder Maria Martha vol aandacht voor de armen. Wiens ziel moreel gekwetst is, wiens hart bedroefd is, wie zonder hulp is en soms straatarm, maar het niet durft te zeggen, wordt door moeder Maria Martha geholpen, niet uit medelijden, maar uit liefde. De lijdende Jezus ziet zij in het lijden van een ieder. Zo zegt ze:
indien wij verenigd zijn met de gekruisigde Jezus, zullen wij liefde uitstralen. Als anderen lijden en tot ons komen, als zij wenen, laten wij liefde uitstralen. Niet zozeer door woorden en grote gebaren, maar door het innerlijk vuur dat ons bezielt.
Ja, het innerlijk vuur dat in haar brandt, verzacht het lijden der armen. Niemand verlaat moeder Maria Martha zonder opgebeurd te zijn, zonder nieuwe hoop in het hart. Het is de vrede van Christus die zij mededeelt, zoals we horen weer klinken in het heilig evangelie volgens Matthäus.
Ik had honger en gij hebt mij gevoed. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed.
Talrijk zijn zij die zouden kunnen zeggen dat zij gevoed, gekleed en geholpen werden. Zo bijvoorbeeld de scharenslijper die kwam bedelen. Hij werd zo goed ontvangen dat hij er overgelukkig zijn kleine familie ging bijhalen om te delen in zijn geluk. Ze waren met z'n zeven. De zusters krijgen de opdracht altijd goed de armen te ontvangen, ze te voeden en te kleden als zij het vragen. Zo ook voor de zieken, horen we in hetzelfde evangelie.
Ik was ziek en gij hebt mij bezocht.
Als jong meisje reeds bezocht moeder Maria Martha de zieken. Zij troostte en verzorgde hen met grote toewijding, in het bijzonder tijdens een tyfusepidemie. Later, als overste te Tienen, hoort zij dat een zuster van een andere congregatie uitgeput is door haar werk als lerares en gevaar loopt er blijvend onder te lijden. Moeder Maria Martha voorspelt:
zij zal hier komen rusten.
Hoewel het op dat ogenblik totaal onmogelijk leek. Toch krijgt de zieke zuster de toelating en blijft 5 maanden in grote sereniteit bij moeder Maria Martha. Zij zal een onvergetelijke herinnering aan dit verblijf bewaren. Uit het heilig evangelie volgens Matthäus.
Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht.
Om de zielen op te beuren en te helpen, heeft de Heer aan moeder Maria Martha de gave van bilocatie geschonken. Zij draagt de heilige communie naar de gevangenen achter het ijzeren gordijn. Toevertrouwd aan een vriendin, in een gesprek met een medezuster, liet ze deze woorden ontvallen.
Deze nacht droeg ik een ciborie, versierd met een strik met scherpe kanten. Vanmorgen waren op mijn vingers de sporen ervan nog duidelijk zichtbaar.
Een van haar geestelijke kinderen werd getroffen door een grote beproeving. Moeder Maria Martha bevestigt het bezoek in bilocatie dat zij haar de voorgaande nacht heeft gebracht. In 1931 begrijpt moeder Maria Martha dat de gave van haar leven gevraagd wordt voor de heiliging van de priesters.
Deze morgen, gedurende de communie, voelde ik mij gedwongen me te offeren voor de priesters.
Aan haar geestelijke leider schrijft zij op 30 maart 1935:
Jezus dringt me steeds meer en meer belang te stellen in de priesters. U weet dat dit reeds altijd zo geweest is gedurende mijn leven. Zo graag zou ik ze allen goed en heilig willen zien.
Op 2 september 1932 spreekt zij met haar geestelijke leider over een uitzonderlijke genade die zij van Jezus ontvangen heeft. Het betreft haar taak tussen Jezus en de priester.
Jezus heeft ons één gemaakt. Ik kan mij maar niet inbeelden dat ik een beetje priester ben, ofschoon ik altijd verlangd heb het te zijn. Dat vernedert mij. Ik voel me zo onwaardig, zo onbeduidend, zo klein. En de priester is zo groot.
Wie zal het wonder beschrijven van deze ziel, die door het beantwoorden aan de genade geleid werd tot het toppunt van de goddelijke vereniging?
De overvloedige liefde waarmee God mij overstelpt, doet mij gedurig lijden. Maar welk een lijden! Een zoet lijden! Een geluk boven alle geluk! Een geluk zo groot dat alles wat ik zou wensen te zeggen nog niet het kleinste idee kan geven van wat het is. O, indien de mensen maar wisten wat het wil zeggen Jezus lief te hebben.
Een priester die haar enige tijd gevolgd heeft, zegt:
Martha heeft mij gedurende meer dan 2 uren gesproken en toch leek het mij slechts enkele minuten. Ik ben verrukt over het werk van Jezus en de schoonheid van deze ziel. Zij heeft een algemene biecht gesproken en ik heb haar de absolutie niet durven geven, omdat ik geen schuld in haar vond, niet de minste fout tegen de zuiverheid. Zij is een zo bevoorrechte ziel dat men slechts weinig voorbeelden zal kunnen vinden in het leven van de heilige. Omvormende vereniging. Ze is altijd in Gods tegenwoordigheid. Zonder onderbreking voelt zij deze tegenwoordigheid bij het werk, in haar slaap, in het klooster of buiten het klooster. Altijd. Ja. Het is voorwaar het christelijke huwelijk.
We zijn ondertussen in 1933. Moeder Maria Martha, zeer actief, vol goedheid, is dag en dag meer met de gekruisigde verbonden. Terug tot bezinning gekomen uit een vervoering, schrijft ze aan haar geestelijke leider:
Jezus nam me volledig. Ik bestond niet meer. Mijn ziel was omvormd. Er bleef enkel liefde. Als ik terug bijkwam, voelde ik in mijn zijde de pijn die u kent. Het was alsof Jezus met een pijl de wonden van die andere dag opnieuw opende. Het is een buitengewone pijn, maar hoe heerlijk is ze.
De pater voegde erbij:
Moeder Maria Martha vertrouwde mij toe dat haar hart gloeide en zo een onverdraaglijke gloed uitstraalde, dat zij verplicht was een stukje stof te plaatsen op haar hart, opdat haar klederen niet zouden verbranden. Toen ik haar het stuk deed wegnemen, was het zichtbaar verschroeid.
En diezelfde priester verklaart:
op een dag was haar hart zo groot en nam het zoveel plaats in dat ze bijna niet meer kon eten. 3 ribben waren verplaatst. De linkerkant was groter dan de rechterkant.
Moeder Maria Martha voelt deze wonde dag en nacht. Soms meer, soms minder, maar altijd zeer sterk. Bij deze wonde komt nog een brandende jeuk die haar veel doet lijden. Pater Basiel zegt:
voor de glorie van Jezus denk ik dat mijn plicht is enkele wonderen aan te halen, waarvan ik getuige geweest ben of die ik gehoord heb. Het gebeurde in de nacht van de Goede Vrijdag 1931. In de kapel van Onet werd de missie gepreekt. Jezus is er aanwezig, vol liefde, de armen gestrekt. Hij geeft moeder Marie Martha een wenk om naderbij te komen. Maar zij durft niet.
Een soort bescheidenheid, een zekere schroomvalligheid weerhield me. Ik voelde toen hoe groot, hoe volmaakt hij is. Hij bezag mij en mijn ziel werd doorboord door de wondermooie blik van mijn Jezus. Plotseling was de Heilige Maagd naast mij en bracht me naar Jezus. Jezus nam me toen in zijn armen. Wie zal er zeggen wat er toen in mijn ziel gebeurde? Vader, het is onmogelijk om dat uit te drukken. Nadat de Heilige Maagd me naar Jezus geleid had, verdween zij en ik heb haar niet meer teruggezien. Ze heeft mij niets gezegd, onze goede moeder. Maar hoe gelukkig voel ik me bij haar geweest te zijn. Ik voel mij nog meer haar kind.
In zijn notaboekje schrijft pater Basiel verder:
ik heb gevraagd wat de volgende zin beduidde. Jezus nam mij in zijn armen. Moeder Maria Martha antwoordde:
Jezus legde zijn armen rond mijn hals en deed mijn hoofd rusten op zijn hart.
Heeft dat lang geduurd?
Ik weet het niet, pater. Een minuut die uren geduurd heeft, of uren die een minuut geduurd hebben. Maar het was goed. Het was zo zacht. Ik was zo gelukkig. En toch leed ik mee met Jezus.
Gewoonlijk begint de pijnlijke vrijdag van moeder Marie Martha reeds de woensdagnamiddag. Dan wordt het hart groot. De borstkas zegt uit tot barsten toe en doet haar enorm lijden. Deze week echter is dat enkel de donderdag begonnen. Zeer sterk en plotseling.
Op een vrijdag verschijnt Jezus in de kapel. Ik zag zijn schoon bedroefd aangezicht. Op zijn hoofd de doornenkroon. Jezus wilde dat ik leed met hem voor de zielen. En ik heb toegestemd. Op hetzelfde ogenblik heeft hij mij tegen zijn hart gedrukt. En mijn lippen hebben de wonde in zijn zijde gekust.
Na deze woorden die ons onthullen in hoeverre Jezus zijn liefde zichtbaar betoonde aan zijn trouwe bruid, zouden we verwonderd kunnen zijn. Deze zo eenvoudige en menselijke zuster, die altijd met twee voeten op de grond stond en die bij gelegenheid zelfs grapjes kon vertellen, ontving inderdaad al die vele genaden van de Heer. Die heiligheid werd ook in haar leven zichtbaar. Eens maakte een zuster daar een zinspeling op. En vlug antwoordde moeder Maria Martha:
"Ik heilig, oh la la, wat denk je, ik heilig? Een arme zondares ben ik. Bid voor mij."
Wana kondo wa mungu.
In 1934 is een sinds lang met zorg voorbereide dag aangebroken. 5 kloosterzusters schepen in voor Belgisch Congo. Ook het kruis zal daar zijn. 2 jaar later wordt de overste ziek en zij moet terugkeren, vergezeld van een andere zuster. Een derde zuster overlijdt in 1938 en in 1940 komen de missiezusters voorlopig terug naar België. In 1936 nadert het einde van de vader van onze lieve moeder Maria Martha. Aan zijn dochter kloosterzuster vraagt hij hem te willen voorbereiden op de biecht. Nederig, met haar hulp, overschouwt hij al de fouten van zijn leven. Het einde komt enkele dagen later. Op de lippen van de stervende ziet men dat hij bidt. Volkomen bewust kijkt hij dikwijls naar het kruis. Barmhartige Jezus, ik bemin u, zegt de stervende. Hij sterft, het kruis stevig omkneld in de hand. Na de Tweede Wereldoorlog keren de zusters terug naar Afrika, waar ze opeenvolgend enkele missieposten zullen oprichten, hospitalen, kraaminrichtingen, weeshuizen en verschillende scholen die vandaag nog steeds bloeien. Maar wat brengen ze? Zij brengen God, die liefde is en licht in de wereld. Indien wij in het licht wandelen, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we in gemeenschap met elkaar. Zo zegt de heilige Johannes. De kloosterzusters herinneren zich de aanbevelingen van hun moeder.
Wij moeten voor alles het rijk van God zoeken, in zijn eer en in zijn heerschappij.
Geen enkele beproeving echter is moeder Maria Martha gespaard gebleven. Het aartsbisdom overweegt de kleine gemeenschappen te verenigen en verbiedt vervolgens nieuwe kandidaten te aanvaarden aan de gemeenschappen die sedert een bepaalde tijd geen roepingen meer hebben. De diocesane visitator raadt de splitsing aan van de communiteit, met andere woorden, van de ene kant de missionarissen en van de andere kant de andere zusters die naar andere instituten zouden overgaan. Moeder Maria Martha verzamelt al haar zusters en vraagt wenend vergiffenis. Zij voelt zich verantwoordelijk voor het lijden van de gemeenschap. Zij zegt dat zij alleen schuldig is voor het gemis aan heropbloei in de congregatie. De zusters, getroffen door het lijden van hun moeder en vrezend voor een eventuele scheiding, bevestigen: wij willen samen blijven. Wij willen passionisten blijven. Moeder Maria Martha ondervraagt vervolgens iedere zuster afzonderlijk die tegenwoordig is in Tienen. Het antwoord is eensluidend: ik heb mijn geloften gedaan in de congregatie van de zusters passionisten missionarissen, kwens trouw te blijven tot de dood. Moeder Maria Martha bidt: om het ideaal van de passionisten te behouden, zoekt ze zich te verenigen met de zusters passionisten uit Signa in Italië. Op 18 maart 1966 komen twee kloosterzusters uit Signa, de algemene overste, zuster Tomasina Costa Bontorin en haar secretaresse, zuster Eduarda Achille, in Tienen aan.
Wij hebben elkaar begrepen. Onze zielen hebben elkaar ontmoet,
zal moeder Maria Martha zeggen. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel is akkoord. Die van Firenze ook. Maar er is een moeilijkheid met het Belgisch episcopaat. Van moeder Maria Martha citeren wij de volgende voorbeeldige woorden:
de wil van God kennen zou me een grote vreugde schenken. Die vreugde vraag ik niet, maar alleen dat de goddelijke wil volbracht wordt. Ofwel postulanten, of de voortzetting, of de fusie. Niets anders dan zijn wil. Ik wil mijn leven niet eindigen in vrede en de anderen de zorgen overlaten. Nee, ik wil alleen met de moeilijkheden belast worden. Als de fusie niet kan doorgaan tijdens mijn leven, dan zal het gebeuren na mijn dood. We moeten bidden en wachten op het uur van God en ons onze roeping waardig tonen.
De fusie gebeurde korte tijd na haar dood. Het gewicht van de moeilijkheden zal zij dragen tot het einde van haar leven. Haar overgave aan de wil van God en haar vertrouwen in Hem zijn totaal. Moeder Maria Martha straalde tot het einde toe overgave en liefde uit. Tot het einde van haar leven denkt zij aan de anderen. Ze schrijft hen, telefoneert hen om ze aan te moedigen of om ze te vieren. Zij weet en voelt aan dat haar einde nabij is. Als bewijs kan het volgende citaat gelden: jammer, moeder Maria Martha, dat u ons niet kunt vergezellen naar Italië. Het is een wonderschoon land. U zou kunnen genieten van de zuivere berglucht. Waarop moeder Maria Martha antwoordde:
ik bespeur andere gezichteinders, mijn kind.
In augustus is ze samen met de andere zusters in de kloostertuin. Plots verlaat moeder Maria Martha het gezelschap en niemand hoeft haar te helpen. Ze duwt met haar beide handen de wielen van haar rolstoel. Waarheen? Naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes, ginder op het eind van de wandeldreef. Zij gaat binnen in de grot en ze bidt lang op de plaats waar ze een maand later begraven zal worden. Op 16 augustus schrijft moeder Maria Martha aan een zuster om haar geluk te wensen met haar naamfeest. Zij voegt eraan toe:
wat mij betreft, maandag en dinsdag was ik lui. Een levercrisis met 39 graden koorts hebben me gedurende 2 dagen aan het bed gekluisterd. Op de dag van Maria ten hemelopneming heb ik mijn kleine bezigheden hervat.
Begin september verergert de ziekte met de dag. De dokter is niet geruststellend.
Het zal zijn zoals de goede God het wenst,
zegt de zieke zwakjes. Er heerst stilte in de kleine kamer. De zieke spreekt bijna niet meer. De zusters zwijgen om haar niet te vermoeien.
Als men ziek is, zoals ik het ben, voelt men hoeveel men bemint. Ik hou van al mijn kinderen,
mompelt ze zachtjes. Moeder Maria Martha bezit de kracht niet meer om op te staan. Ze kan niet meer eten. De zusterverpleegster probeert met alle middelen haar iets te doen drinken, doch vruchteloos. Onze dierbare zieke lijdt enorm veel. De onbewegelijkheid waarin ze zich sinds verscheidene dagen bevindt, is een foltering voor haar hals, schouders en lenden.
Wilt u me een beetje opheffen?
Maar aanstonds voegt ze eraan toe:
wat ben ik toch zelfzuchtig? U bent al zo vermoeid. En ik durf u nog die inspanning te vragen.
Zij spreekt niet meer. In de namiddag van zondag, 17 september, opent ze half haar ogen, want een van haar geestelijke kinderen, geknield bij het bed, heeft haar de hand gekust. Moeder Maria Martha probeert te spreken. Vruchteloos. Geen klank zal nog over haar lippen komen. Omstreeks 17 uur komt Jezus zijn bruid halen om met hem te genieten van het eeuwig geluk. Ik wil dat zij met mij mogen zijn waar ik ben. Moeder Maria Martha heeft altijd haar dochters aangespoord zich te geven voor het Rijk van God. Wellicht heeft ze geglimlacht wanneer in 1975 een van haar zusters met het hart van de echte missionaris door de algemene overste van Rome gekozen werd om in Sekadau in Borneo in Indonesië een eerste missiepost te stichten. De wens van moeder Maria Martha is vervuld. De missies nemen uitbreiding. Ja, laat ons vertrouwen in de macht van onze dierbare moeder op het heilig hart van Jezus. Heeft zij niet met nadruk gezegd, korte tijd voor haar dood: tegenwoordig weigert Jezus mij niets meer. Sinds haar overlijden op 17 september 1967... feestdag van de stigmaten van de heilige Franciscus, rust ze in Tienen. Groot was de toeloop om haar, die door iedereen geliefd was, naar haar laatste rustplaats te begeleiden. Onder de aanwezigen waren vele mensen die door haar op een of andere manier geholpen werden. Oorspronkelijk werd ze begraven in de grot van de kloostertuin aan de voet van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Vandaag de dag rust ze in de benedenverdieping van het klooster van de Zusters Passionisten in Tienen. Moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus heeft Jezus waanzinnig lief gehad, tot de dwaasheid van het kruis toe. Zij heeft geleefd om de zielen te troosten en naar God te leiden. Uit gehoorzaamheid heeft zij een nieuwe missiecongregatie gesticht die uitbreiding nam tot in Afrika. Haar bescheidenheid en nederigheid waren zo groot dat zij de geheimen van de koning verborgen hield in haar hart, zonder ooit met iemand over te spreken. Haar goedheid, haar tederheid, haar ontvankelijkheid, haar gelijkmatig humeur, haar geduld, de uitstraling van haar persoon, laten een uitzonderlijk bevoorrechte ziel vermoeden. Niemand heeft zich in vertrouwen tot haar gewend zonder verstandige en opbouwende richtlijnen te bekomen. Geen holle frazen, maar enkel precieze en altijd gepaste woorden. Ze was een nederige passiebloem die geleefd heeft om goed te doen. Haar dochters zetten haar werk verder. Moeder Maria Martha glimlacht en zegent hen van hierboven. Dank u, Heer, omdat gij ons een dergelijke ziel hebt leren kennen.
In paradiso
Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van de kennismaking met het leven van moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus, de stichteres van de Zusters Passionisten in Tienen. En waar wij dus als Radio Maria ons binnenkort thuis zullen mogen weten en noemen. Dicht bij deze bijzondere kloosterzuster, Moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus. We danken u van ganser harte, vragen ook uw gebed op haar voorspraak voor de toekomst van Radio Maria in ons land. Van harte dank en graag tot een volgende gelegenheid. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land en staan we dus als het ware aan de drempel van het nieuwe klooster van de Zusters Passionisten. Want het klooster waarover sprake is in de levensgeschiedenis van moeder Martha is dus het klooster dat uiteindelijk diende plaats te ruimen voor dit modernere gebouw en waar wij ook als Radio Maria onze studio's en onze thuis zullen kennen zeer binnenkort. Volgende keer maakt u kennis met zuster Jola, een van de zusters van de congregatie die door moeder Martha werd gesticht. En dan gaan we ook met haar in gesprek en ontdekken we een beetje meer deze plaats waar we zeer binnenkort verder het evangelie zullen blijven verkondigen. Van harte dank voor het meewandelen tot in Tienen en graag tot een volgende keer.